Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Harry Starren en Glenn van den Burg.
Als de week begonnen is, dan bieden wij troost voor onderweg. En waarschijnlijk ben je dat nu, want het is 4 uur. En je gaat terug van kantoor. Oh nee, dat is waar. Er was iets van een pandemie aanwezig. Nee, je bent waarschijnlijk lekker thuis als je luistert. En als je dan thuis of in de auto zit, dan houden wij café op maandag. Zoals de Vlamingen dat zeggen. 1 keer per maand bespreken wij een groot thema. Of eigenlijk tegenwoordig zijn er 3 grote thema's in ons werkende leven. Eerder waren bij Café Forum. Nou, hou je vast. Daar komen ze allemaal. Diep ademhalen, afscheid, autonomie, burgerschap, crisis, drijfveren, evenwicht, feest, geluk, hoop, inspiratie, jeugd, kiezen, liefde, lust en moed, moraal en mededogen, narcisme, nederigheid en naastenliefde. Het onderwerp, je hoort het al, het waren er eerst 1 en toen werden het er 3. En in deze aflevering zijn we aanbeland bij de O. En dat betekent dat we het gaan hebben over ondernemen, overheid en openbaarheid. Te gast zijn Diederik Hommes. Hij is partner bij Rijn Consult. Steven de Waal, voorzitter van Public Space Foundation. Een denktank voor actief burgerschap en maatschappelijk ondernemerschap. En dat alles natuurlijk onder de bezielende leiding van mijn grote vriend, voorbeeld en gewoon bijzonder aardig man Harry Starren.
Dankjewel, Glenn.
Ja, het is een nieuw jaar. Ik dacht, ik begin eens een beetje positief.
Ja, met ik heb je eigenlijk zelden zo over mij gehoord.
Ja. Ja, nou ja, dat is klopt. Dat gebeurt ook bijna
nooit. Nou, ik hoop niet dat dat vaker gebeurt.
Nou, dat was ook 1 keer nooit meer. Kan
nou ja, ja, het is ja. Voor de luisteraars is dit onprettig.
Too much. Het wordt een beetje ongemakkelijk. Maar zo ook de oven ongemakkelijk.
Ongemakkelijk, hadden we ook.
Had erbij
een ongemakkelijke uitzending.
Harry, overheid, ondernemen en openbaarheid. Jij mag uit alle O's kiezen. Waarom deze 3?
Het is eigenlijk, ik zal een kort essay houden. Ik ben blij dat met deze 2 gasten, dat heb je al genoemd, Steven de Waal, Diederik Hommes, omdat die alle 2 op hoog niveau adviseren, zicht hebben op ontwikkelingen en ook een lange staat van dienst. En ik meen dat ik uit dezelfde generatie kom en enigszins zicht heb op hetzelfde. Dus misschien komen we wel uit op een aantal conclusies te trekken. Ondernemen kwam een beetje op tijdens mijn studie, het begin daarvan, we hebben het over de jaren 90 van de vorige eeuw. Toen was ondernemen kwam erg opzetten. Vroeger ging je in dienst en dan probeerde je ook een langdurig dienstverband te hebben. Als je had doorgeleerd, ging je zeker niet ondernemen. Want ondernemen was iets voor ongediplomeerden. Als je even iets niet anders kon, je kon naar de handelsschool gaan, middenstandsdiploma, maar dat was het wel zo'n beetje. Ondernemen was dus eigenlijk voor mensen die geen vaste baan konden vinden. Dat is allemaal omgedraaid. Dus als je nu een vaste baan zoekt, dan vragen we je, ben je wel ondernemend? Dus het ondernemen is erg hoog opgekomen. Startups. We hebben prachtige verhalen van nieuwe bedrijven. Apple, Google, allemaal begonnen in garages. En dat is ook in Nederland zo geworden. Dus ondernemen, je kan eigenlijk niks misdoen als je onderneemt. Als je in dienst bent, moet je het uitleggen. Als je onderneemt, zegt ze wat goed voor jou. Je neemt risico. Ja. Dat is ook naar de overheid overgeslagen. We komen uit de tijd van de nutsfunctie van de overheid. Beleid maken, uitvoeren, het gemeenschappelijke doel, de publieke zaak. Dat is allemaal geworden tot entrepreneurship. Of in een grote organisatie is de overheid intrapreneurship. Dus we begonnen ook op te delen in business units. Diederik Hommes is hier van Rijn Consult. Dat was ooit een onderdeel van AXO. Dat is naar buiten gezet. Wel voor AXO blijven werken, maar een resultaat verantwoordelijk. Resultaat komt ook boven staan. Het gaat niet meer om hoe je het doet, maar vooral om dat je presteert. En dat je dat ondernemend doet. En nou komt er een nieuwe factor aan die de zaak een beetje ingewikkeld maakt. Namelijk openbaarheid. Er gaat van alles mis. En we zeggen eigenlijk, als wij elkaar niet in de gaten houden, als er geen sociale controle is, dan loopt het mis. We hebben kennelijk elkaars ogen nodig en we maken de zaken openbaar. Te hoge inkomens moet openbaar. Bij de omroepen, we zijn hier op het omroepen, het Mediapark, een van de ongezelligste plekken die ik ooit heb gezien. Maar daar gaat het nu even niet om. Hier binnen is het geweldig. En die verdienden te veel, dus dat moest openbaar worden. Transparant, de kabinetsformatie, totdat het natuurlijk even niet werkt, dan zeggen we achter gesloten deuren. We zitten in een merkwaardige fase, omdat die transparantie ineens ook zicht geeft op alle ellende. De bananenmonarchie. En dat zegt dan iemand van het CDA. Die is er dan later wel uitgestapt of uitgeschopt. Dat zullen we nooit helemaal zeker weten. En dan komt Marc Chavannes van NRC, die het ook heeft over de bananenmonarchie. En ineens wordt dat gave land van onze premier een land dat misschien wel, ik zeg het overdreven, rot is als een mispel. Klopt het allemaal wel? Deugt het? Zijn de mensen die samenzweringen vermoeden, zijn die niet ook een beetje op het goede spoor? Hoe kun je nog verdedigen wat er gaande is als je ziet dat telkens weer blijkt dat er een onderontje wordt gemaakt? Meneer Wiebes, minister van Economische Zaken, die ja even snel regelt dat een groot bedrijf zich kan vestigen waar jij en ik allerlei procedures moeten doorlopen. Ja, dat is logisch. Die brengen ook veel welvaart, zeggen we dan. Maar is dat eigenlijk zo? En de burger dan? Dus ja, dat was een beetje mijn openingswoord. Heb ik iets gezegd waar je op zou kunnen aanhaken, Steven de Waal? Want jij bent met die business units nogal bezig geweest, hè? Herinner ik me toch?
Ja, en publiek-private samenwerking was in de jaren 90 een opkomend fenomeen. Ja,
samen.
Waarbij ook toen al de overheid enorm zocht naar welke rol daar dan blijkbaar bij hoorde.
Ja.
Dus was het uitbesteden of was het aanbesteden? Of had je toch eigenlijk wel een groot contract nodig onder al die private partijen?
Ja, contractmanagement.
En die transparantie er nu is, die komt in mijn ogen ook door de moderne media. Dus dankzij de social media moet onze klassieke media veel meer opletten wat er gebeurt. En moet daar ook over schrijven. We komen uit een tijd waarin die bananenmonarchie ertoe leidde dat journalisten eigenlijk vooral niet te kritisch wilden schrijven. Want dan kregen ze geen toegang meer tot de politiek.
Ja.
Dus het waren twee handen op één buik.
Ja.
En dat is wel aan het veranderen, omdat ze dankzij de concurrentie van social media net zo hard moeten melden wat ze fout vinden gaan als de social media al doen.
Ja, vroeger kon je dat onder elkaar houden.
Ja,
hè?
Ja. Dus dat ja maar onder elkaar hoorden de journalisten gewoon bij.
Ja, dat geldt nog wel een beetje voor de parlementaire journalistiek, is mijn indruk. Hè? Die, om betrokken en verbonden te blijven, zul je toch een beetje het huisje bij het schuurtje, of hoe noem je dat, de kerk in het midden, ik weet allemaal niet hoe je dat noemt, Diederik. Hoorde jij wat in dit betoog?
Nou, het mooie is dat Rutger Kasticum, die is nog het hardst aangepakt. Dat is toch een enfant terrible in de journalistiek, die zich niet aan die Haagse mores houdt, dat je een beetje netjes doet tegen de minister.
Ja.
En die heeft hem echt wel verteld van wat heb jij nou in hemelsnaam, daar zitten fabrieken met Facebook. Als het gaat om dat enorme datacenter wat ze in Zeewolde aan het neerzetten zijn.
Ja.
En daar kwam Wiebes natuurlijk niet helemaal uit.
Nee, want het was even een onderontje. Er stond in de kantlijn gaarne ter willen zijn. En passeer maar wat bewegen. En allemaal onder het motto, wat goed is voor het grote bedrijfsleven, is goed voor Nederland.
Ja, maar de nieuwe lijn is dat je moet afvragen of elk bedrijfsleven goed voor ons is.
Oké. Okay.
Dus de nuance begint te komen dat het ene bedrijf wel deugt en het andere bedrijf niet. Als het gaat om wat er overblijft voor ons.
Ja.
Het speelt nu rond diezelfde datacenters in het noorden. Ja. Dat ze dus zeggen, ja, kom maar hier, want wij hebben ruimte genoeg. En de grote discussie wordt nu, kost dat niet te veel elektriciteit? Levert dat genoeg werkgelegenheid op? Wat hebben we er eigenlijk aan?
Ja, beeldvervuiling.
Dus de oude lijn, alle business is goed, is vervangen door sommige business is wel goed en andere niet.
Dan heb je eigenlijk industriepolitiek toch nodig. Een beleid dat zich bericht op bepaalde vormen van werkgelegenheid. Maar ook bepaalde vormen van bedrijvigheid. We hebben een tijd lang de industriepolitiek weggedaan. Hè? Dat was iets voor de scheepsbouw toen de tijd.
Ja, dat liep wat verkeerd.
Ja, dat liep verkeerd. Maar toen zei ze, je moet er met je vingers van afblijven. De overheid weet toch niet wat het behouden waard is.
Ja, je moet ook niet de lokale overheden daaruit uitvlakken. Die hebben grondposities, die willen ze te gelden maken.
Ja, alles wordt.
En die denken, ja, zo'n groot datacenter of al die groothandel, die grote pakhuizen, dat is gewoon serieus geld voor ons. Want die grond kunnen wij leuk verkopen.
Ja.
En dan dekken wij mee al die kosten.
En je moet allerlei belastingen, onroerend goed belastingen. Dus, het levert relatief veel op voor een gemeente. Misschien niet voor de economie, maar voor een gemeente is het
direct financieel levert het natuurlijk geld op. Voor de gemeente.
Ja.
Ik had dat laatste. Was heel, ik heb het toch maar gedaan. Maar ik moest wel even drie keer krab op mijn hoofd. Ik was aan het wandelen in een bos met mijn hond. Waar het mocht overigens.
Ja. Voor de goede orde.
Voor de dat het wel even duidelijk is.
Ja.
En daar stond een bord van het Utrechts landschap. En die zeiden, wij willen natuur aankopen.
Ja.
En dan duurzaam gaan zorgen dat het voor altijd natuur blijft. Ik dacht, nou, dat is een goeie. Dus ik naar de website. Maar van wie kopen ze die natuur?
Ja.
van de gemeente.
Ja.
En toen dacht ik, huh? Nou snap ik het niet meer. Dus de gemeente heeft al natuur.
Ja.
Maar dat is blijkbaar iets waard. En die verkoopt het dan aan Utrecht Landschap.
Ja.
En dat wordt betaald door particulieren.
Oh, wacht. Dus je wilt het profijtelijk van de. Je hebt het waarschijnlijk ook met het oogmerk.
Dat is raar, toch?
Ja, dat is raar.
Nog het raarste is eigenlijk dat de gemeente zelf niet voor natuur kan zorgen.
Nee, want dat was het probleem.
Ja.
Die natuur hadden ze geen budget om het te onderhouden. Zodat natuur goed en natuur blijft.
Ja, het is meer de kernactiviteit van jullie, zeggen ze dan. Hè?
Ja,
dus dat is ook de gedachte, toch?
Eigenlijk besteed je iets uit. En je, hè, als een bedrijf, dat vroeg natuurlijk ook. Van wij besteden ons ICT
Natuur Monument
uit.
Is een private organisatie. En de grootste grondbezitter van Nederland, heb ik begrepen.
Nou ja, maar ik vond dat heel raar. Ik dacht, dat hebben we dan.
Nou, dat is wel een punt wat achter dat publiek-private samenwerking zat.
Ja.
En ook wel hierbij kan spelen.
Ieder zijn kracht.
Dat die private partij gespecialiseerd is in een bepaald onderdeel. En dat onderdeel eigenlijk veel professioneler en veel efficiënter kan aanpakken. Dan de gemeente of dan de departement. Ja. We hebben dat natuurlijk met de pandemie ook voortdurend gezien. Dat het uitvoeringskracht van de overheid niet groot is. Nee. Dus dat je andere partijen nodig hebt om iets werkelijk te realiseren. Dus jouw resultaatpunt. Dat speelt hier. Dat de gemeente gelukkig dan doorheeft dat ze zelf niet zo goed zijn in natuurzorg dan natuurmonument.
Ja, maar dan krijg je toch heel vaak Europese aanbestedingsregels. En dan moet daar in concurrentie op worden getenderd.
Nou, in dit geval moet de grond gewoon gekocht worden.
Ja, maar dat moet vaak ook nog openbaarlijk worden aanbesteed. Omdat dat niet onderhands geregeld mag worden. Hè?
Dankzij dat alles
Europa
openbaar moet.
Ja, het moet openbaar en het moet in afweging.
Slaat dat ook niet een beetje door, dat openbare? Volgens mij heeft het niet echt meegeholpen met de kabinetsformatie.
Ja, maar soms zou je willen dat het gebeurde. In Groningen is een klein schandaal wat zo klein is dat we dat over het hoofd zien. Maar er is nogal wat grond vervreemd onderschans.
Maar even over die kabinetsformatie. De fout van Ollengren was een klassieke, domme fout.
Welke fout?
Ze liep met haar papier openlijk rond. Dus gewoon papier.
Openbaar,
niks moderne media. Voor een fotograaf die er al dagen stond. Zodanig dat het zichtbaar was. Dus het had niks te maken met moderne openbaarheid.
Nee, ongewild. Hè? Ik zie Diederik, die luistert naar ons nu. Maar die is ook...
Nee, ik zit een ander perspectief te kijken.
Ja.
Ik vind dat een wethouder niet zo ver hier vandaan in Hilversum.
Ja.
Die kwam ernstig in de problemen omdat hij in een stichting was gaan zitten. Samen met allerlei andere mensen om Hilversum Mediastad nog eens verder te brengen. En die stichting had subsidie gekregen van de gemeente. Nou, daar is op zich niks mis mee. En dat was best transparant gegaan. Maar toch begonnen de raadsleden daar een enorm nummer van te maken. Er stond de lokale kranten voor. Van, wethouder subsidieert zichzelf.
Ja.
Terwijl hij bezig was om naar het bedrijfsleven na te denken. Hoe kunnen we nou de stad weer verder naar voren brengen? En hij had iets anders gedaan. Hij had gezegd, ik moet samenwerken met het bedrijfsleven. Want anders komen we niet in deze stad.
Ja.
Dus ik wil heel veel netwerken. En ik wil gewoon heel veel plekken zijn. En hij had bedacht, weet je wat, ik ga met mijn ambtenaren. Een paar dagen per maand ga ik werken bij...
Ja, ertussen zitten.
Ertussen zitten. Ga ik gewoon bij dat bedrijf aan de slag en dan ga ik dingen doen. Maar hij zei, een week later kwam dat bedrijf met een vergunningsaanvraag in het college.
Ja.
Ik was daar vorige week. Hoe werkt dat dan? Nou, dat kwam natuurlijk ook naar buiten. Enorm gedonder. Dus we verwachten eigenlijk van elkaar, bij ons werk samen. Hè, zoek die samenwerking op. Maar tegelijkertijd de waarden van politieke transparantie en publieke waarden van rechtmatigheid en iedereen gelijk behandelen, passen daar dan helemaal niet in.
Dan komen we op jouw specialiteit. Hè? Netwerk, netwerkorganisaties, netwerken. We willen inderdaad dat vervlochten raakt. De Italianen zijn er heel goed in. Hè?
Dat kan
maar zeggen. Hè? Ja. Maar dat zijn cliëntelenachtige systemen. En we weten, op een bepaald moment wordt het zuur. Wordt het eigenlijk dan je wilt verbinding. De Eerste Kamerleden wemelen van de nevenfuncties. Ja. Maar het is ook zelf een nevenfunctie. En we willen juist dat ze in de samenleving staan. Maar als ze eenmaal Eerste Kamerlid worden, dan verdubbelt zich binnen een jaar het aantal nevenfuncties, omdat iemand in de Eerste Kamer zit.
Ja.
Waardoor je bijna zeker weet, dat is kennelijk een reden om iemand die functies aan te gaan bieden.
Ja. Wat weinig aandacht heeft gekregen, maar de Britse democratie staat ook enorm onder druk.
Ja.
En dat kwam niet door Johnson en zijn parties.
Nee, door die vragen. Die advocaat bedoel je?
Nou, er zijn heel veel, er waren wel 20, 30 Tory members of parliament.
Ja.
Die gewoon een bijbaan hadden.
Ja.
Dus die hadden een fulltime baan, maar waren ook nog consultant voor dit. En altijd op hun eigen bedrijf. Op hun eigen bedrijfsterrein.
1 miljoen had er een erbij verdiend.
Onvoorstelbaar. Hoe hou je het in je hoofd?
Ja.
En toch gebeurde het daar en het mocht. En zelfs de wetgeving om dat te verbieden. Die heeft volgens mij net gehaald.
Maar ook money for questions. Ze kregen geld. Ja. Als ze bepaalde vragen. Dan zei ze. Ja, nou ja, goed.
En je iemand kon een kamervraag kopen.
Ja. Dus je kon in de. Dat is geloof ik nu beëindigd. Maar je kon voor £1000. Kon je ervoor zorgen. Dat een parlementslid. Een vraag in het parlement stelde. We hebben het natuurlijk nu over democratieën waarvan wij het vermoeden hadden dat die deugden.
Nou, het is subtieler in Nederland. Ja. Hè? Want wij doen dat niet met geld. maar we doen dat met jij krapt mijn rug en dan krap ik jouw rug.
Ja. Wij doen het in posities. Ik heb een paar keer grote internationale bureaus gesproken die proberen die corruptierankings te maken.
Ja.
En die zeggen in onze nieuwste definities kijken we lang niet meer alleen naar dat domme cash geld en zwart geld.
Dat is ordinair.
We kijken naar of jij een positie krijgt. Ja. Dus ik heb dezelfde discussie gehad rond een paar bewindspersonen uit het kabinet gingen naar lobbyposities. Werden voorzitter van de Energieraad of nog wat. En toen heb ik gezegd, je moet nou terugwerkend kijken of zij in die 2 jaar hebben gezorgd dat ze die positie kregen.
Ja.
Dus je moet niet vooruit, wat de meeste journalisten deden, zeiden, ja, dit is een schandaal, want die ministeren weten veel en dat gaat ze als lobbyist gebruiken. Nee, de grote vraag is, wat hebben ze al gedaan in het kabinet om te zorgen dat ze die positie kregen? Dat is corruptie.
Nou ja,
dat is corruptie.
Je ziet dat Wiebes een aantal maatregelen heeft genomen, waarvan je het vermoeden zou kunnen hebben dat als hij straks overstapt en de man zal toch aan het werk moeten.
Ja. Ja.
Want ze zouden het ook niet waarderen als hij wachtgeld bleef houden. Dat is natuurlijk ook weer zo vreemd. Ja. Ze mogen geen wachtgeld hebben, maar ze mogen ook niet gaan werken.
Dus het zou toch mooi zijn als hij gewoon docent wordt of zo? In de zorg gaat werken.
Ja, ja nou zoals toch? Wij hadden bij Fred Teven niet het vermoeden dat hij als buschauffeur... Of zou die sommige kaartjes niet hebben geknipt?
Ja, of het openbaar vervoer heel gestimuleerd hebben of zo. Ja. Nee,
nou, Teven zou een kaartje kwijt kunnen raken.
Diederik zegt toch iets belangrijks. We hebben kennelijk een nieuwe ethiek nodig. Want je kunt niet de scheidingsethiek hanteren. Namelijk volstrekt scheiden zou onzin zijn. Dan krijg je wezensvreemde wethouders. Ik vond het een mooi verhaal toch? En tegelijkertijd, dus je wilt veel scherper hebben wat je in zo'n rol dan wel doet.
Ja.
En in zo'n rol dan. En die ethiek hebben we nog maar matig ontwikkeld. De man in Roermond, ik ben zijn naam kwijt. Van Rij, dacht ik, heette
Jos van Rij.
Jos van Rij. Die met naar eerlijkheid meent dat hij iets deed wat heel gebruikelijk was. Namelijk een goede politicus in Limburg zijn. Ik heb gezorgd voor Limburg. En daar heb je relaties voor nodig. En die relaties heb ik. En daardoor werd ik wethouder. En daardoor kon ik effectief zijn. Want ik ken iedereen en iedereen kent mij. En we doen hier wat voor elkaar. Hij was ervan overtuigd. Een prachtig boek van Willeke Slingerland. Over netwerkcorruptie in Nederland. Een proefschrift dat weinig aandacht heeft gehad. Maar dat eigenlijk zegt. Die netwerken krijgen een eigen dynamiek. En alle betrokkenen vinden het geleidelijk aan normaal. Die zeggen, je doet toch ook wat voor elkaar. Daarvoor ben je toch deel van dat netwerk.
En vanzelfsprekend vanuit de nobelste intenties.
Ja, goed voor Limburg, zei hij altijd. Goed voor Roermond.
Ja.
Bedrijvigheid, dus het is de filosofie. Bedrijvigheid is goed voor ons allemaal.
Maar het gek is dat er toch altijd weer ergens wat geld blijft hangen.
Ja.
Dat is nooit helemaal...
Maar dat is de grauwe grap natuurlijk. Hè? Want ik probeer het even... Ik kende jou, Harry.
Ja.
Toen leerde ik je wat beter kennen. En toen hebben wij geluncht. En toen zei ik tegen jou, goh, gek idee. Ja. Zou jij het niet leuk vinden om samen met mij een programma te maken? En dan gaan we bedenken wat we gaan doen.
En daarna is het met mij...
Ja, het is natuurlijk geskyrocket. Met jou vooral. En je hebt mij daar nooit voor betaald. En dat hoeft ook niet, trouwens.
Nee.
Want anders... Maar de vraag is natuurlijk, wanneer is het elkaar vertrouwen, leren kennen? En is het oké om elkaar de bal toe te spelen? Omdat je gewoon, je kunt niet alles... totaal objectiveren en te zeggen, maar misschien is er een betere presentator dan Harry of een betere sidekick dan Harry te vinden. Ja, daar ga ik niet aan beginnen, moet ik je heel eerlijk zeggen.
Nee, maar je voelt al, een van de criteria is, doe je het openbaarlijk? Ja. Is het voor kritiek vatbaar? Hè? Dus als ik het slecht zou doen, zou je dan nog doorzetten met die vriendjespolitiek?
Ja, plus er is wel een verschil in netwerken als je allebei ondernemer bent, freelance bent, als dan wanneer je een publieke functie hebt.
Dus als er een wethouder, machtsverhouding is.
Een wethouder die namens een gemeente moet zorgen dat het goed gaat voor alle burgers, is de vraag of je daarin wil dat die wethouder daar persoonlijk wat aan overhoudt.
Ik weet de burgemeester van Noordwijk. Ik ben actief geweest in Noordwijk. Noordwijk is een badplaats. Badplaatsen die zijn klein als gemeente. Maar ze zijn groot wat betreft de belangen. Zijn grote belangen op het spel. Ja. En er komen ook heel veel mensen naartoe. Dus een kleine badplaats heeft soms honderdduizenden mensen in huis. Ja. Ja. En ze zijn niet goed geoutilleerd. Ze hebben een ambtelijk apparaat dat past bij de omvang van de gemeente. Je kunt er bijna gif op innemen. En dan zit ook nog de helft van de ondernemers zit in de gemeenteraad.
Dat is ook een bijbaan.
Ja, die zit in de gemeenteraad en die zeggen dan, ik vraag als ondernemer een vergunning aan. Wat bij de MOS in Den Haag gebeurt. Ja. Waarbij we toch ook moeten toegeven, waar begint het, waar houdt het op, waar is het?
En dat hoor je straks.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
In het voorwoord van de Algemene Rekenkamer stond Arno Visser, van oorsprong VVD, parlementslid voor de VVD. Hij zei, ons zelfbeeld is aan herziening toe. Dus dat stond in het voorwoord. We hebben een beeld, we hebben een goede ambtenarenapparaat dat snel en efficiënt en effectief, dat niet corrupt is. We hebben degelijke politici. Wij hebben een land met een hoge moraal. Dus Kaiser Ollongren zei toen, bleek dat wij geen van de aanbevelingen van de Raad van Europa hadden opgevolgd of van de OECD, ik weet niet meer. Wij hebben een integriteitscultuur. Dus het is bij ons niet zo nodig. Dat is meer voor landen waar we dat allemaal van weten. Dat is in het zuiden van Europa en in het noorden deugen wij. Is dat zo? Zit het bij ons wel goed? Want ik wou het voor de goede orde, want dan gaan we naar het volgende stapje.
Nee, nou ja, wat ik vind is dat dankzij de nieuwe media wij toenemend ontdekken wat er allemaal fout zit aan onderlinge regels en onderling gedrag. Dus dat we formeel netjes zijn en formeel een onafhankelijke Raad van State hebben en formeel een onafhankelijke toezichthouder en
formeel rechtelijke machten.
Ja, maar dat is allemaal qua mentaliteit is het lang zo onafhankelijk niet. En proberen ze ook wel hun reputatie overeind te houden, hun netwerkjes overeind te houden. De oude getrouwen die hun op die posities gezet hebben, proberen ze te dekken. Ik bedoel, er zit wat dat betreft meer netwerkcultuur dan. Het is niet voor niks dat we die aanbevelingen niet overnemen.
Ons kent ons.
Nou, er is gewoon stagnatie in die aanpak van die regels. En je kan dus dit soort kulverhalen houden dat wij een cultuur hebben die goed is. Maar je durft de regels gewoon niet toe te passen.
We hebben geen regels rond partijfinanciering. Dus nee. Er kan één meneer 1 miljoen geven aan D66.
Ja.
En ook nog iets in Duitsland.
Ja, we zijn naïef, misschien.
Ja.
Maar we zijn ook aan het dekken. We zijn aan het indekken wat er tot nu toe gebeurde. Daar zijn we niet openbaar.
Diederik? Nou, het curieuze is dat we diezelfde social media en die hitte van de pers ook tot raar gedrag leidt bij ministers. Ik ben ervan overtuigd, ik kan het niet bewijzen, dat zo'n Wiebes zo'n Facebook is gaan helpen omdat we net Shell kwijt waren geraakt, Unilever kwijt waren geraakt. En hij geeft leiding aan de club ambtenaren die mensen hebben.
We moeten wat binnenhalen.
We moeten wat binnenhalen. Laten we Facebook. Nou, hoe groter wil je het hebben in Nederland, in de wereld? Laten we die binnenhalen. Ja. Die hebben een stukje in de vlees.
Niet ingewikkeld doen, zei hij bijna tegen die ambtenaren. Precies. Pak de kans. Straks krijgen we het verwijt dat we Facebook niet hebben toegelaten met al ons bureaucratische gedoe.
En dan gaan we een beetje rommelen, want eigenlijk is het een volstrekt zinloos construct. We hebben daar grote serverparken staan. Ja. Hebben we geen moer aan. Er werken 5 mensen. Ja. Op 24 uur.
Ja, vooral beveiligers volgens mij.
Beveiligers. Ik bedoel, er gaat een keer een server kapot. Nou, die moet dan gerepareerd. Er werkt verder niks in de toelevering, want er worden geen broodjes gegeten. Het kost waanzinnig veel energie. Het levert ook heel veel warmte op. Kunnen we nergens kwijt. Want die warmte.
Dat had Wiebes er wel bij gezet. Wat doen we met de restwarmte?
Dus ja, die kun je niet kwijt. Want je hebt dan maar 7000 woningen. En je hebt genoeg om Amsterdam te verwarmen.
Ja.
En dan zie je dat we, ja, die heigerigheid van onze politiek, die gaan het dan maar niet transparant doen. Want als je transparant zou doen, dan gaat het gewoon niet gebeuren. Want dan zegt iedereen, ben je gek geworden? Wat is dat voor idioot?
Nou, dat is het mooie. Dat, en Diederik, jij zegt iets wat ik hoorde. Ik weet de naam niet meer van de man die Randstad leidde. Een generatiegenoot.
Goldsmeding.
Nee, ja, maar de oprichter, maar die dat dan voor hem deed na Goldsmeding. En die vertelde, toen hij klaar was, zei hij, ja, er gebeuren toch ook wel gekke dingen hoor, als CEO. Stond de hele tijd in de krant, Randstad, nog steeds geen overname. Nog steeds geen, ze barsten van het geld, geen overname. En zei toen die analist, zijn jongens van 30 jaar, zei hij, broekies. Maar die bleef maar schrijven. Barsten van het geld, geen overnames, geen visie, geen ondernemerschap. Hij zei, de eerste jaar liet ik het naast me. Tweede jaar. Maar het derde jaar verdroeg ik het ook zelf niet meer. Dus ja, heb je die druk ook op CEO's van, laat nou eens zien, Unilever gaat nu iets kopen waarvan je het vermoeden hebt dat het mede onder druk van de publiciteit is. Unilever groeit niet, onderpresteert door min 5%. En na Polman, dus ze hadden even, Polman was niet goed genoeg, maar de volgende kan het in de beelden van die aandeelhouders ook niet. En gaat nu iets kopen waarvan de pers nu zegt, dit gebeurt onder druk van diezelfde pers. Hmm. Wat jij nu zegt.
Interessant. Zou de bedrijfsleven ook niet naar hun eigen ethiek kunnen kijken? Want wat we bespreken met elkaar is ook, zoals bedrijfsleven zaken doet met elkaar. Dat gaat ook een beetje ons kent ons.
Ja.
En joh, ik help jou, dan help je mij. En
ja, kun je wat voor me doen.
Gaat niet altijd over de zakelijke en de centjes, maar ook gewoon gun ik je wat.
Ja.
Ik zou zeggen
bijna altijd en soms niet.
Ja,
soms niet. Zeg maar.
Ja, toch?
En dat is natuurlijk de ethiek die je meeneemt in je gesprekken met de gemeente. Want dat verwacht je dat op dezelfde manier te mogen doen. Of met de overheid. Zeg, ja, joh, kan ik
dat
ook
vragen we van elkaar.
Kan ik jou eens bellen en dan kan ik even regelen. En dat is wat ze dan doen. En Facebook heeft natuurlijk het telefoonnummer van Mark Rutte. En zo'n burgemeester is diep onder de indruk. Maar je zou ook aan het bedrijfsleven kunnen vragen. Kunnen we dat ook niet aan ze vragen? Van, ja, maar joh, snap ook even de rechtsstatelijkheid van de overheid.
Nou, dat rechtsstatelijke
ga daar eens een beetje netjes mee om.
Ja.
Doe dat niet. Wees je bewust dat dat een andere situatie is.
Andere rationaliteit, andere verantwoording, publiek geld. Dus daar heb je het over rechtsstatelijke normatiek. Wat je vanuit de rechtsstaat geacht wordt wel en niet te doen. En de omgang van derde partijen met buidels geld. Hè?
Maar het boeiende is, dat leggen ze natuurlijk bij de overheid. Ja. Dus ze zeggen, de overheid moet mij maar vertellen waar de rechtsstatelijke grens ligt. Ja. Waar ik niet mag onderhandelen, waar ik niet kan dealmaken, ik niet. En het andere is dat het bedrijfsleven zelf probeert wel een maatschappelijker uitstraling te krijgen. Ik heb een paar lezingen in San Francisco gegeven vanwege de nabijheid bij Silicon Valley. En één ding was glashelder. Dat hele Facebook en Zuckerberg heeft absoluut geen naam in Amerika. Ze zien hem alleen maar draaien, alleen maar konkelen, alleen maar proberen eronder uit te komen. En ondertussen wel iets doen aan liefdadigheid en aan maatschappelijk
ongeloofwaardig.
Ze vinden het compleet ongeloofwaardig. Ja. Dus Facebook probeert het wel op de nette manier, maar eigenlijk gelooft niemand er meer in.
Nee.
Maar wat ik wel interessant vind, want we hadden het net over de media. Een van de dingen die ik kwalijk vind, is dat we met z'n allen, en hier neigen we er ook een beetje iets aan te doen. Dus vandaar dat ik het er even in gooi. We kijken altijd naar wat er niet goed gaat. Wat er mis is, waar het kloten is, waar de bloed eruit loopt, waar mensen verkeerde dingen doen. Laten we die kant van de media, en ik weet wel dat het ook zo werkt dat mensen dat lezen en dat anderen niet. Dat snap ik wel, maar het wordt ook niet aangeboden. Er gaat natuurlijk heel veel wel goed. Er zijn heel veel super gemotiveerde ambtenaren. Er zijn, hè, met alle respect voor iedereen die nu zijn nek uitsteekt en minister wordt. Je zal het maar worden. Met alle stront die je over je heen krijgt. En er zijn mensen die vanuit een hele goede positie, een hele prettige plek waar ze werkten, nu minister worden. Nou, ik zou het niet doen. Zou jij het doen, Harry?
Ja, maar ik doe bijna alles. Hè.
Ja. Jij bent echt een slet. Jij doet echt alles. Je zit zelfs hier.
Ja.
Nee, maar dat is... En dat vind ik echt wel kwalijk.
Nou ja,
hoe...
over die ministerschap, daar moeten we mee oppassen, vind ik, dat we dat zo honorabel vinden. Dat zeggen we ook wel eens over het Koningshuis. Het fijn dat ze het willen doen.
Nou ja, die weinig te kiezen.
Ja, maar daar doet het me aan denken van wat een zware functie enzovoort. We zien dat heel veel bewindslieden na hun functie beloond worden.
Elders.
Dus parlementsleden, die nemen echt risico, want die komen heel slecht aan de bak. Dat is opvallend. Maar als je in Nederland een ministerie hebt geleid, een netwerk gedurende 4 jaar in de media hebt ontwikkeld, in de besluitvorming, dan heb je zo'n sociaal-cultureel kapitaal verworven, blijkt.
Maar als jij Dean in Princeton bent, dan hoeft dat toch niet meer.
Nou ja, Hans Weijers is natuurlijk heel goed weggekomen, bijvoorbeeld.
Ja.
Toch? En was consultant, was beide heren. En kijk eens wat van de beide heren is geworden en wat van Hans.
Ik ben heel tevreden vergeleken met mij. Of ben ik heel tevreden?
Nee, maar ik bedoel daarmee.
En wel hetzelfde haar niet, ook.
Het is heel vaak ook wel een fase die daarna wordt. Of het is een eindfase. Sibylla Dekker doet het ver na de pensionering. Dus dan, ja, wat is er dan nog aan te verliezen? Maar dus dat denk ik, die bewindsliedenfuncties, die vind ik niet zo. Ik zou het gek vinden als je die.
Er komt wel een politiehuisje voor je deur, hè? Bij de meeste.
Ja.
Dat wil je niet.
Nee, dat wil je niet. Nee. Nou, ja, ik heb de moeite om het allemaal zielig te vinden. Ik heb moeite om het zielig te vinden.
Maar misschien even terug naar het onderwerp.
Dankjewel, dankjewel. Ja, het is een kroeg, hè? Dus we mogen gaan wegwaaien.
Ja, dat is
ja, precies.
Maar dankjewel voor de regie.
Sterzijde.
Glenn zegt, klopt natuurlijk ook. Ik zie best veel in het werk. Want ik doe hele goede samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid. Waar ze elkaar echt opzoeken en nodig hebben ook.
Ja. Ja.
In de Betuwe heb je heel veel telers die bezig zijn met nieuwe appelrassen. Het helpt enorm dat de provincie en de gemeente samen met hen bezig zijn. Hoe houden we die sector sterk?
Ja.
En hoe zorgen we dat er goede verbindingen zijn? En dat de
groothandelswerken doen. Wat zijn dan de kenmerken van zo'n solide netwerksituatie? Want daar gedragen mensen zich, maar dat moet ook een systemische kant hebben. Ja. Kun je daar iets over zeggen, Diederik?
Ja, en hij is stabiel, want het is niet zo dat als een wethouder weggaat, dat het zakje
dat meteen elkaar.
Lange
traditie, hè?
Lange traditie, waarschijnlijk al eeuwen.
Ja.
Dat ze elkaar kennen en ook weten van elkaar. We hebben elkaar gewoon nodig.
Ja.
En ook laagdrempelig met elkaar heel veel verkeren. En zorgen dat ze weten wat er te doen is om het hier verder te brengen. En het gezamenlijk belang ook helder hebben gedefinieerd.
Maar dat betekent,
daar zijn ze goed in.
Wat betekent dat? Welke eisen stellen ze dan eigenlijk aan elkaar? Want ze houden elkaar kennelijk in een vorm van evenwicht.
Nou ja, er is ook een afhankelijkheid.
Er moet afhankelijkheid zijn.
Ja, maar een erkenning daarvan. Dat is het probleem.
Ja,
dat
ik kan zonder jou niks bereiken.
Nee, ja, de publiek-private samenwerking is gebaat bij werkelijke partnership. Dat je werkelijk doorhebt wat de ander goed kan en jij niet. En wat jij goed kunt en de ander niet.
En dan moet de gemeente ook weer ervan op aan dat het boerenbedrijf dat wordt gesteund.
Ja. Ja.
Dat een solide werkgever is.
Ja.
Dat die geen illegale arbeid inschakelt. Want dan zet je me voor lul. En dan kan ik niet met jou werken. Dus er zijn ook morele claims waarschijnlijk.
Ja, maar ook zakelijke. Hè? Dus je moet ook goed definiëren. What's in it for me, what's in it for you. Hoe kunnen we elkaar verder helpen zodat we resultaat bereiken. Dus die transparantie waar jij het over hebt. Moet je juist onderling als eerste hebben. Dus niet alleen
niet
de media.
Naar buiten, maar
niet
tussen
alleen
elkaar.
Naar buiten. Tussen elkaar.
Het expliciteren van verwachtingen.
Ja.
Dus het niet stilzwijgend.
Nee.
Want dat is bijna altijd. Zo ging het gewoon. Daar is eigenlijk. Er wordt ook heel vaak gezegd. Daar is eigenlijk nooit over gepraat. Dus het is impliciet gelaten.
Hm.
Als het misgaat. Dan voel je. Ik spreek jou er niet op aan. Jij spreekt mij er niet op aan. Dan zwijg je je door een thematiek heen.
Maar het zijn vaak systemen waar ook wel gelijkwaardigheid is, ook in omvang. Er is geen bepalende speler. Kijk, Facebook is natuurlijk geen partij voor Zeewolde.
Nee. We doen mee met de wereld, zei de wethouder.
Ja, nee,
we doen mee met de wereld. Zo was hij onder.
Die heeft een glorieus moment en zit de rest van zijn leven tegen die bak aan te kijken. Maar goed, dat is zijn issue. Maar je ziet vaak dat er is wel een soort afhankelijkheid van een soort gelijkwaardigheid. Ook in relaties. En er is niet één grote partij die het domineert. Nee, we
niet één kan
nodig.
Zijn wil opleggen. En niet één is serviel afhankelijk. Waardoor die niet meer rechtop kan blijven staan. Die moet in de relatie allemaal rechtop kunnen blijven staan.
Precies. Ja, en wat eigenlijk onder al dit soort vraagstukken zit.
Ja.
Dus die samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven is dat we net achter de rug hebben een groot overheidsfalen op allerlei terreinen. Rond Gronings Gas, rond toeslagenaffaire, et cetera. En al vanaf 2007, 2008 in ieder geval ook marktfalen hebben meegemaakt. Dus we koppelen twee issues aan elkaar waarvan tegelijk enorm twijfelen of dat überhaupt wel goed komt.
Je moet er niet aan denken dat je van het ene falen telkens weer terug gaat naar het volgende. Dus eerst kan de overheid niks.
Ja.
He, dan kan de markt alles. Dan blijkt de markt teleur te stellen. Dat hebben we in de geschiedenis natuurlijk vaak gezien.
Ja. Ja.
He, dan moet ineens die overheid erin stappen. Terwijl wat is... Er moet een drieten zijn, een derde punt zijn. Hè?
Ja, er is een derde punt. Dat is natuurlijk een maatschappelijk verband. Dus wat ook Diederik zegt, terecht zegt. Is dat je uiteindelijk je doel is. Dat je het dorp of de stad of de sector verder brengt. En dat doel moet je voortdurend maatschappelijk voorop zetten. Dus je moet niet terugvallen in je eigen logica. Dat je hoog rendement wil.
Wij zitten
wil
hier
als
voor
bedrijfsleven.
Het rendement.
Of dat je de bureaucratie alleen maar centraal stelt. Dus al jouw loslopende ambtenaren op deze samenwerking afstuurt.
Ja.
En voortdurend roept dat er aanbesteed moet worden als het niet nodig is.
Ja.
Dus het gaat er juist om dat je met elkaar maatschappelijk ziet wat er nodig is. En dus eigenlijk het verzet van de burgers al voor bent.
Eigenlijk
dat
je weet waar je dit voor doet. Je moet het in het kader van een hoger doel. Als je Zeewolde alleen aangaat voor... opbrengst, belasting en een klein beetje werkgelegenheid en de reputatie, is dat een te dun lijntje.
Nee. En dat speelt nu rond die propositie van Noord-Nederland die zegt dat ze wel datacenters wil. Die hoor je op geen enkele manier zeggen wat dat betekent voor het Noorden in de goede zin.
En voor Nederland als geheel ook.
Ja, ook nog. De elektriciteitskloof die je dan moet overbruggen. Ja, enorm.
Dus dan zeg je eigenlijk, er moet een maatschappelijk hoger doel zijn waarop je je verenigt.
Ja.
Dat is het derde punt.
Ja.
Dat moet je transparant maken en openbaarlijk toetsbaar. Ja. Want anders wordt het een trucje.
En dat kun je ook heel goed naar buiten brengen. Ik bedoel, dat snapt iedereen.
Dat is eervol.
Ja.
En in dat kader kun je dan het bedrijfsbelang van de teler bevorderen.
Ja.
Want als het alleen maar is... Ik help je, ik was jouw rug, jij was de mijne. Dan krijgt het iets mafieus.
Eens. En dan zegt iedereen, wat verdient die boer er precies aan?
Dus dat is ook het verschil met de maffia. De maffia maakt een afspraak om een brug te bouwen. Ongeacht de noodzaak voor die brug of die weg.
Ja.
Want er zijn gelden uit Europa.
Ja. Ja.
En er is geen maatschappelijk nut in het vizier. Dus je ziet daar een doodlopende weg. Van nergens naar nergens, maar is aangelegd en betaald.
Ja, dit is al aardig. Jouw punt was, die openbaarheid vind ik dus juist een kracht. Dus als je het naar buiten niet kunt uitleggen, ben je blijkbaar iets verkeerds aan doen. Datzelfde geldt voor dat Zeewolde. Dat je moet naar buiten kunnen uitleggen wat die boksen daar in dat landschap komen doen. En waarom je dat leuk vindt en nuttig vindt voor Zeewolde.
Ja.
Dus juist die transparantie.
What's the story? Eigenlijk zeg
transparantie helpt je enorm.
Het verhaal moet deugen. Dat is eigenlijk de gedachte.
Maar wat ik wel interessant vind, zijn de mensen in Zeewolde de straat op gegaan? Want die moeten straks tegen die bak aankijken.
Nou, dat vinden ze waarschijnlijk niet zo erg. Behalve nu de besluitvorming erover. Maar de bak zelf, als hij er eenmaal staat.
Want volgens mij heeft de hele raad, die zei, ja, dat is een top idee.
Het was één stem.
Eén stem tegen.
Krap aan.
En nog van een meneer die vervanger was van iemand die eigenlijk tegen was.
Ja.
Dus het was heel krap.
Heel krap. En ik denk dat de redenering was eigenlijk ook... Ik vond een hele interessante redenering van mensen die voorstemden... eigenlijk niet voor waren, althans twijfelden. Namelijk GroenLinks. Heel opvallend. En de redenering was als volgt. Kijk, wij zijn hier natuurlijk voor. Maar als dit tegen het belang van Nederland is... moet Nederland de verantwoordelijkheid nemen om het tegen te houden. En je hoorde al, daar
Nederland,
komt een
toch?
Eis om schadevergoeding. Mijn voorspelling is dat straks Zeewolde zegt... wij konden het krijgen.
Ja, we doen het niet.
Maar want, we doen het niet terwille van Nederland. Ja. Nou moet Nederland aan Zeewolde de schade... Maar dat is echt... Ik geloof erg dat we ook in zo'n samenleving zitten... waarin je in zekere zin zegt... Wij hebben gewoon, GroenLinks, gewoon gezegd voor ons goed. Wij zien ook wel dat in het grotere plaatje er misschien reden voor twijfel is. Maar dan moet het grotere plaatje over de brug komen.
Nou, blij dat GroenLinks inmiddels ook zo ver is dat ze dit soort dingen ook snappen.
Ja, maar het is toch heel vreemd.
Het toont volwassenheid.
Ja.
Maar het is een ingewikkeld spel wordt het. Hè? Dus zitten we ook niet in een spel waarin iedereen strategisch begint.
Ja, maar dat is jouw punt rond die openbaarheid. Komen uit de tijd dat de overheid zei, ik weeg de publieke belangen zo goed mogelijk af. Dus ik doe het. Al dan niet in overleg en in binnenkamertjes, maar ik doe het.
Het is vertrouwd.
En de moderne tijd is dat je het in openbare discussie en dialoog met ook de burgers rechtstreeks, niet alleen met de gemeenteraad, moet uitonderhandelen.
Mag je zeggen
alle belangen
dat,
moeten
dat
worden langskomen.
Is een teken van een vitale democratie.
Ja.
Misschien moet je eigenlijk zeggen, daar, de vroeger werd dat klakkeloos door de elite geregeld.
Ja. Nee, dat vind ik dus het mooie, dat die moderne media en die moderne cultuur leidt in mijn ogen tot een versterking van democratie.
Ja,
niet tot een verzwakking.
Het publiceren van issues. Ja. We worden allemaal politici. Ja. Hè? Ja. Ook op het internet. We zijn allemaal, je kunt roepen, iedereen heeft een mening, maar het leidt wel tot meningsvorming. Je kunt niet zeggen dat we onze onverschillige samenleving. Dus we hebben geen onverschillige samenleving.
In die zin is het de ouderwetse elite die klaagt over openbaarheid.
Ja.
En over iedereen transparantie. Loopt maar, en iedereen die maar een mening heeft. Die hebben het gewoon niet door waar we zijn inmiddels.
In zekere zin is het spel een beetje uit voor de mensen die het vroeger onder elkaar konden spelen.
Ja. Ja, eens.
Is het zoiets?
Maar ik vind dat jullie hebben de sociale media wel, de moderne media wel heel erg op hoor. Ja, volgens mij zit ook daar een klein gedeelte van de maatschappij. Die zit daar heel erg zichzelf te roeren. En een groot gedeelte van de maatschappij is gewoon hard aan het werk en zijn kinderen aan het opvoeden.
Maar dat gold toch ook voor de kranten met een klein plukje journalisten?
Ja, nou, je zou hier op het Mediapark zittende moeten zeggen, waarom zitten de mensen die belangrijk zijn op social media in ronde tafels te praten over iets waar ze helemaal geen verstand van hebben.
Nee,
maar ze zijn dus uitgenodigd door de klassieke media, omdat ze blijkbaar bekend zijn.
Mag ik dan de aandacht voor...
Dus de social media hebben een agenda vormende taak naar de klassieke media.
Ja, maar dan komt eigenlijk nu de democratie aan de orde, toch?
Ja.
En dan zie je iemand zoals David van Rijbroek. Dus het zoeken naar hoe krijgen we nu een vitale, moderne...
Ja. Ja.
Op netwerkvorming gebaseerde democratie. Kun je daar iets over zeggen? Wat is daar aan de hand?
Nou ja, die Van Rijbroek die heeft dan die G1000 methodiek. Hè, dat je heel veel mensen uitnodigt. En dat hebben we ook wel eens gedaan.
Bij loting ook wel?
Nou ja, we hebben gewoon het bevolkingsregister gepakt. Hebben we gewoon elke derde.
At random,
elke derde hebben we uitgenodigd. En dan hadden we 3000 mensen uitgenodigd. En verwachtingsvol hadden wij koffie gezet enzovoorts.
Ja.
Kwamen 30 mensen opdagen.
Ja.
Waar we op 3000 hadden gehoopt, maar er waren er maar 30. Dus mensen hebben ook niet zoveel zin. Die denken van waar gaat het dan over?
Oh,
er moet wel een issue zijn.
Oh, je zegt iets tegen, er moet wel een issue zijn. De hele zaal is te klein, welke zaal je ook huurt, als het gaat om een issue om de hoek.
Ja.
De aanleg van een verkeersdrempel.
Ja, die zijn
Dan is er enorme participatie. Maar de politieke partijen lopen leeg. Eenmaal lid van een politieke de partij waar ik lid van ben. Als ik daar verschijn op een vergadering, zit ik bij de tweede vergadering, sta ik al op de lijst voor de gemeenteraad. Dus het selectieve karakter van die partijen is over. Want zo'n beetje iedereen die daar komt, die doet iets. Die heeft een belangetje in de politiek. Die zit in de gemeenteraad of wil in de gemeenteraad. Of ze is schaduwlid en wordt in de gemeenteraad. Dus het is al lang niet meer politiek actieven die...
Het aardige vond ik zelf van de laatste beslissingen en keuzes van Kaag.
Ja.
Dat hij laat zien hoe het nu in de moderne media zit. Want ik heb dus als voorbeeld Trump.
Ja.
Die werd geweigerd door de Republikeinse Partij. De eerste keer dat hij...
Gaat buiten langs.
En hij liet dus zien dat hij al 28 miljoen volgers op Twitter had. En de Republikeinse Partij kon dus niet om hem heen. En ik zie dus Kaag nu hetzelfde doen. Ze neemt mensen die bekend zijn, die status hebben, die invloed hebben.
Ja.
Die haalt ze naar binnen. Die geeft ze nog even snel het lidmaatschap van D66.
Ja, voor de goede orde.
En dan kun je winstpersoon worden. Dus ik zie Kaag nu precies doen wat de moderne politieke partij moet doen. Namelijk je plukt goede mensen van de media die daar een naam hebben. En die zet je op een goede plek.
Maar je ziet toch vreemde dingen. Macron heeft geen partij.
Ja.
Nee. En gaat hè?
Nee, Macron heeft een nieuwe partij zelf gesticht 3 maanden voor de verkiezingen.
Ja. En die had als enige doel.
Ja.
Er is ook nauwelijks partijorganisatie op de zwakte van die partij natuurlijk. En daar komt de president van Frankrijk.
Ja.
We hebben dus het spel is echt aan het veranderen.
Ja, ik noem dat zelf analoog aan de markt disruptie.
Ja.
Dus er is disruptieve macht van de nieuwe media. Die disruptie start bij de politieke partij. Bij hun personele selectiefunctie.
Ja.
Wat een beetje een onderschatte functie in Nederland is.
Ja.
Die partij is een enorme selectie op personen. Wie dan een functie mag krijgen. Omdat we geen directe benoemingen door kiezers kennen.
Nee,
van burgemeesters of presidenten. Dus we hebben een zeer indirect model.
Ja.
En in dat indirecte model is eigenlijk de politieke partij doorslaggevend.
Ja.
En dat wordt nu veranderd door media.
Mag ik een bejaarde opmerking daarover
maken? Maak een bejaarde opmerking, Diederik.
Het grote voordeel van dat systeem was natuurlijk dat je ook een beetje in de mores werd meegenomen.
Ja,
van
hoe je gedraagt.
Hoe doe je, wat is een beetje politiek? Wat is algemeen belang? En hoe doe je
scholing
dat? Scholing. Dat krijg je allemaal een beetje gratis mee. Ja. En ook even, wat zijn nou democratische waarden?
En hoe vergader je? Allemaal dat soort dingen.
Volgens mij bij de vergelijkbare partij had ik me niet aangemeld voor de tweede ronde. Voor de eerste ronde, dus mocht ik de tweede ronde ook niks zeggen. Dat was even verrassend. Ja. Mijn laatste vergadering geweest bij die partij. Maar dat opleiding, maar ook die waarden die je meekrijgt, die krijg je niet mee. Dus je ziet allerlei van die binnenvliegers die gewoon die publieke waarden ook helemaal niet hebben. Baudet heeft dat niet. Trump heeft dat niet.
Hoewel, onderschat niet wat die daar aan partijvorming doen. Ja. Hè? Want we hebben scholingsbijeenkomsten die druk bezocht worden enzovoort. Ja. Maar je zou ook kunnen zeggen...
Dat zijn om te leren...
Vorm voor Democratie was een tijd lang de grootste politieke partij qua leden.
De meeste leden. Ja. Dus waar heel veel enthousiasme was. Er werd veel gedronken en gefeest en gedacht. Ja, probeer dat maar eens te vinden bij een politieke partij.
Ze waren lid van de partij.
Maar is het een vereniging?
Ja, vereniging, dat Forum wel.
Ja, zij hebben wel. PVV is al die tijd de eenmanspartij geweest. Wilders is dictator van zijn eigen partij.
Maar Steven, dan zou je met dat beeld van disruptie kunnen zeggen, altijd een beetje makkelijk, overgangstijd. Dus dat we te maken hebben met het zoeken van nieuwe regels rond netwerken. Daar hadden we het net over. Ja. Van wat doe je nog wel, wat doe je niet? Waar wordt het dubieus? Welk gedrag? Dan heb je onder andere openbaarheid, een hoog maatschappelijk doel, gelijkwaardige partijen. Niet één die dominant is, want dan speel je een spelletje. Ja. Ja. Dan word je te afhankelijk. Dat was over netwerken. Ja. En nu heb je het over disruptie. En dan zeg je eigenlijk, er komt een nieuw politiek systeem aan.
Ja, eens.
Welk systeem doen we?
Ja, dat is ook zo boeiend. Dat deze politiek denkt nog referenda te kunnen afschaffen. Terwijl de moderne media leidt ertoe dat we elke dag over alles een referendum houden. En nog erger, de politiek moet zich daar dus ook van alles van aantrekken.
Ja, kan daar niet aan onderweg.
Dus ik zie juist aan Rutte heel goed dat hij kijkt voortdurend naar wat wordt er over mij gezegd op de verschillende media.
Ja,
en het nadeel is natuurlijk dat het een referendum is waarbij er maar een klein deel aan stem is.
Maar dat is natuurlijk voor een altijd wel zo geweest.
Nee, maar zolang je het nog wil afschaffen, ga je dat niet regelen. Nee. Dus je moet juist omgekeerd, dat hoort bij disruptie, dat je leert hoe je het referendum voortaan beter regelt.
Ja, en dat je ermee om weet te gaan. Ja. Jij zegt eigenlijk, Kaag doet dat door buitenom de juiste mensen.
Kaag doet het keurig, heel goed.
En kennelijk pikken D66 dat. Die hebben dan in het veld lopen plakken en folderen.
Ja, want in klassieke concurrentietermen is dat natuurlijk vrij dodelijk. Dus dan dacht je net minister te worden, komt er een buitenvlieger binnen. Ja. Dus het is wel knap, het is wel slim.
Slim, ja. Ja. Waar gaan we naartoe? Afrondend. Waar gaan we naartoe? Als het gaat om ondernemen, overheid, openbaarheid, wat doemt erop? Afrondend. Wat zie je ontstaan? Diederik, wil je een poging wagen?
Ja, ik ben nooit zo pessimistisch. Ik ben geloof ik optimist. Ik denk dat het goed komt. Ja. Ik geloof nooit zo'n disruptie.
Nee. Nou, bedankt.
Nieuwe evenwicht. Er komt een nieuwe.
Er komt altijd weer een tegenbeweging en dan trekt het zich weer een beetje recht. Dus ik ben altijd een gematigd mens daarin. Kijk, overheid en bedrijfsleven in Nederland hebben natuurlijk dat de geschiedenis die al honderden jaren teruggaat. Wij zijn dat gewend eigenlijk. En soms gaat het even helemaal fout.
En dan gaan we naar nieuwe evenwicht.
En dan gaan we weer even zoeken van hoe willen we het eigenlijk. Maar dat evenwicht is er al. Dat voorbeeld wat ik net noemde, dat gaat eigenlijk ook voortreffelijk. En doe het
gewoon. Oké, het is een beetje wat Glenn zei. Er gaat zoveel goed op dit terrein. Waar we zijn bedreven in, noem het polderen, nieuwe polderen of het eeuwige polderen. Wat in de Betuwe gebeurt. Ja. Wat in de visserij toch ook heel vaak goed gaat, totdat het de zaak belazen in Europa. Maar er zijn dus wat ontsporingen. Maar over het algemeen komen wij in Europa altijd wel goed weg als het de landbouw en de visserij betreft. Daar zijn we wel bedreven in. Is het zoiets? Het valt wel mee, zegt iedereen.
Nou, ik ben ook net zo optimistisch. Alleen ik ben meer strategisch getraind. Dus je moet wel tijdig zien aankomen hoe de wereld verandert. En dat was dus ook de reden waarom ik Kaag wel een compliment geef voor hoe ze dit heeft opgelost.
Ze verstaat de tijd.
En net zoals ik dus vrij dom vind dat je laat zeggen dat het referendum niet nodig is. Dan ben je echt gewoon achterlijk.
Ja.
En het goede nieuws is dus dat we praten er nu in algemene zin over. Maar wat je toenemend zult zien is dat het concrete samenwerking in deze streek, in deze sector, met dit probleem hangt af van de juiste personen op het juiste moment. Dus de grote ding wat ik positief zie aankomen is de nieuwe generatie. die veel beter geleerd heeft hoe je met elkaar samenwerkt, hoe je dat een beetje transparant doet, ja, hoe je met moderne media omgaat. Dus
het komt dan goed in die nieuwe...
precies, het komt goed door de nieuwe jeugd, zou je de nieuwe generatie.
In ironie bespreken.
Ja. Ja, misschien daar nog op vullend. Volgens mij hebben we ook wel door dat het soms toch best handig is om regels te hebben. Dat we ook gaan doorgaan. Dat Europa nu eindelijk eens een keer een besluit lijkt te gaan nemen over goh, we moeten die macht van die grote jongens gaan inperken.
Eens. Ja,
en dat hebben jongeren ook door. De jongeren denken van ja, ga dat dan maar doen. Ja. Neem gewoon stevige besluiten. Ook als het om milieu gaat. Dwing gewoon maar even af als overheid. Ja. Dat mag ook.
Ja, maar je kunt dus wel op Europa leunen voor big tech. Daar ben ik helemaal mee eens. Want Nederland is veel te klein om überhaupt big tech aan te pakken. En heeft het ook niet gedurfd. Maar dan hoort er ook bij dat je wel accepteert als Europa zegt dat jij een beetje corrupt bent.
Ja, dat wij krijgen die berichten en dan zeggen we bemoeien er niet mee. Dat zo gaan we niet weg. Je zou ook kunnen zeggen, ooit zei Rutte, en dat was een beetje populair in die tijd, we geven Nederland terug aan de Nederlanders. En dat je eigenlijk nu moet zeggen, dat is aan het lukken.
Ja.
Dus dat je zegt niet the empire strikes back, but society strikes back. Eens. Dus dat het positieve is, mensen laten het zich niet gebeuren.
Eens. En met die mooie uitsmijter komt er een einde aan dit programma waar we nog uren door hadden praten, want dat was nogal een onderwerp.
Ja.
Heren, bijzonder dank dat jullie er waren. Diederik Hommes van Rijn Consult, Steven de Waal van Public Space Foundation en natuurlijk fijne vriend en collega Harry Starre. Dankjewel Harry, tot over een maand weer. En jij natuurlijk ongelooflijk dank voor het luisteren.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast app.